Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren nieuw maakt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 92 in de versie van Weerklank, vers 1, 2 en 3. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst, dat men hem eer bewijst. Zijn naam is eerbiedwaardig. Psalm 92, 1, 2 en 3. Samen met de kerk van over heel de wereld, de kerk van alle eeuwen, doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En in aansluiting daarop zingen we psalm 113 in de versie van Weerklank, vers 1, 2 en 3. Prijs halleluja, prijs de Heer, gij s'Heere knechten, immermeer moet s'Heere naam gezegend worden. Psalm 113 in zijn geheel. Maar eerst spreken en ieder van u en van jullie samen met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we het woord van de Heere gaan lezen? Aan de hand van de catechismus willen we nadenken over de aanhef van het Onze Vader, Onze Vader. En in verband daarmee lezen we Matthäus 6, vers 9 tot 15. Dan slaan we een paar versen over en dan gaan we verder bij vers 19 tot en met vers 34. Matthäus 6, 9 tot 15 en 19 tot 34. Matthäus 6, vers 9, daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Bid u dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Vers 19. Verzamel u geen schatten voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dan in u is, dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleine gelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we de Heere zoeken in het gebed voordat we over deze woorden nadenken. Heere in de hemel, u geeft ons een gebod. Wees niet bezorgd over uw leven. En wij komen u bidden of u zelf door uw woord en door uw geest ons dat wilt leren. Wees niet bezorgd. Wij bidden u dat voor die ouders die hun kind moeten missen, waarna 2 weken werd gezocht, wie onder ligt in stof en slijk, maakt God aan edelen gelijk, heren, zo hebben we het gezongen. En als wij dan de kranten volgen, dan roept ons hart tot u, grote God. Er is zoveel verdriet. Wees in geen ding bezorgd. Wij bidden het voor die broeders en zusters op de Filipijnen die gisteravond met bommen werden bestookt. Die geliefden moeten missen en die toch ook vol zorg de kerk in zullen komen volgende week zaterdag. Wij bidden u voor elkaar, Heere God, wees niet bezorgd. Als wij chemokuren ondergaan, als we binnenkort naar de dokter moeten en uitslagen te horen krijgen, als wij onze kinderen opvoeden, als wij spreken met onze collega's over wat ons houvast is in deze wereld. Grote God, wees niet bezorgd, dat is uw opdracht. Wij kunnen het niet. Zoveel zorgen, zoveel doden kwellen ons angstvallig hart. Wij bidden u, leer ons om Jezus wil, ons aan u over te geven, deze avond, voor het eerst wellicht, wordt ons te sterk en breng ons op de knieën, maak ons zalig, maar ook opnieuw, als we zijn afgedwaald, maar ook als we zo ontzettend verlangen naar meer en meer van u. Heer, kom met uw Heilige Geest. Geef woorden om te spreken wie onderligt in stof en slijk. Maak hem of haar vanmiddag aan edelen gelijk en geef dan zelf een stem om u te loven, om niet bezorgd te zijn over ons leven, omdat we vanmiddag in uw huis en in uw woord ontdekken dat u weet wat we nodig hebben. Grote God, wees met ons. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw liefdegave. De collecte is vrijwillig en van harte aanbevolen. De eerste collecte is voor de kerk. Tweede voor de emeriticas, voor onze oud-predikanten. En de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Kerk. Emeriticas en ICF, en dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 103, vers 4 en 7. Psalm 103, 4 en 7 als voorbereiding op de verkondiging. Ik wil met u lezen zondag 46 van de catechismus, vragen antwoord 120 en 121. Zondag 46, vraag 120 wordt aan ons gevraagd: waarom heeft ons Christus geboden God zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonde aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders onze aardse dingen ons zeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft, alles wat we nodig hebben voor het lichaam en voor de ziel, verwachten. Tot zover catechismus. Na de verkondiging zingen we uit het gebed des Heren, dus de berijming van het Onze Vader, vers 1 en vers 2. Waar gaat het morgen over? Zo vroeg een van onze jongeren gisteren toen ze bij mij in de auto zat. Ik bracht een deel van de jeugdclub van het uitje op de Vechtse banen terug naar de kerk waar het pannenkoekenfestijn zou gaan beginnen. Waar gaat het morgen over? En ik zei: over het Onze Vader. Ja, zegt ze, daar gaat het in de kerk altijd over. En dat is toch een wonderschoon antwoord. Want dat is wat de gemeente van Christus doet. God onze Vader noemen. En dat is waar de verkondiging van Gods woord op gericht is. God onze Vader noemen. In het Nieuwe Testament wordt er geen naam voor God zo vaak gebruikt als de naam Vader. Dat is dus in het Nieuwe Testament de omschrijving van de Heere God. En daarom vond ik het zo'n prachtig mooie opmerking. Het gaat in de kerk altijd over onze Vader. Want wij noemen God onze Vader omdat in de kerk verkondigd wordt dat Jezus is gekomen, dat Jezus God zijn Vader noemde en dat wij door het geloof met Jezus verbonden God ook onze Vader mogen noemen. Ik laat vanmiddag twee best wel belangrijke aspecten even liggen. Dat eerste is dat onze Vader. In het Nieuwe Testament staat nergens mijn Vader. Althans, als het gaat over de gemeente. De Heer Jezus zegt natuurlijk wel mijn Vader. Maar als hij het heeft over de discipelen, is het altijd jullie Vader. En als Paulus het heeft over God, dan heeft hij het of over Vader, of over onze Vader. Wij maken dat heel vaak heel individueel. Je vindt dat, dus mijn Vader, maar je vindt dat in het Nieuwe Testament nergens. Wij kunnen alleen maar God Vader noemen in verbondenheid met heel de kerk. Dat betekent dat als wij gaan bidden, we altijd samen bidden met al die andere kerken in Utrecht. Of we daar nou in een kerkverband mee verbonden zijn of niet. Samen met al die andere kerken over de wereld. Wij zeggen altijd onze Vader. En dat is niet alleen de Vader van dit clubje. Dat is de Vader van Jezus Christus die in Jezus een gemeente zich ten eeuwige leven heeft uitverkoren. Dat is heel belangrijk, maar daar kun je een preek apart over houden, gaan we dus niet doen. Tweede is vraag en antwoord 121. Als het gaat over het vaderschap van God, dan wordt er een beeld gebruikt. Wij proberen over de eeuwige iets te zeggen, omdat wij hem door de Heer Jezus hebben leren kennen. En God gaat ons daar zelf in voor. Jezus zegt, als hij de discipelen gaat leren bidden, zeg maar onze Vader. Maar hij zegt daar wel bij onze Vader die in de hemelen zijt. En de catechismus legt dat heel duidelijk uit en zegt, je moet wel steeds weer bedenken dat wij, als we een aards beeld gebruiken, altijd gebrekkig spreken. Deus semper major. Als je boeken uit de middeleeuwen gaat lezen, allemaal in Latijn, dat zijn soms hele ingewikkelde verhandelingen waarvan je denkt, nou, die mensen denken aardig wat over God te weten. En heel vaak staat er dan aan het einde van dat boek drie letters, DSM. Dat gaat niet over de suiker, maar dat gaat over God. Heb je een enorm dik boek, waarvan alles wordt uitgeplozen over de Heere God en het eindigt met Deus semper major. God is altijd groter. Nou, twee laten we ook liggen. Het eerste, wat ik met u wil bespreken, is dat wij op de plek van de Heer Jezus mogen gaan staan. Er staat namelijk in antwoord 120, halverwege, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. God is onze Vader. Nee, dat staat er niet. God is onze Vader geworden. Door de Heer Jezus. Als wij God Vader noemen, dan gebruiken wij een heel intiem woord. Een voorbeeldje kan dat misschien duidelijk maken. Ik had een brugklas en eigenlijk gebeurde het elk jaar wel een keertje. Een brugklas en met Nederlands had je ze 3-4 uur in de week. Dus ja, regelmatig ging het ook over iets anders dan Nederlands. En toen hadden we dus een gesprek wat best wel diep ging en dat meisje zat ademloos te luisteren en op een gegeven moment, zonder de vinger op te steken, ging ze een vraag stellen en zei ze, maar papa. En toen stopte ze, kreeg een ontzaggelijk rood hoofd en de klas lag natuurlijk enorm in een deuk. Ik zei, nou zeg maar meneer hoor. Wat daar gebeurde, geeft aan wat het verschil is tussen je leraar meneer noemen en je vader papa. Allebei leren ze je bij tijden het een en ander. En in die klas was een vertrouwelijke sfeer. En die vertrouwelijke sfeer kan ook thuis er zijn. Maar je leraar papa noemen. Ja, dat is toch wel een van de grootste blunders die je kunt maken. En dan krijg je een hoofd zo rood als een kroot. Vader, zeg je tegen degene met wie je onlosmakelijk verbonden bent. Vader, zeg je tegen degene bij wie je een relatie hebt waar je je volkomen veilig voelt. Bij wie je weet, hij zorgt voor me. En nu zegt de Heer Jezus, als hij ons leert bidden, zeg maar onze Vader. Noem God maar jullie Vader. Maar kan dat dan? Kan dat dan als wij de Heer Jezus hebben horen verkondigen dat het Koninkrijk der Hemelen komt. En we uit het Evangelie van Matthäus begrepen hebben dat dat Koninkrijk komt in een pikdonkere wereld. Waar de duivel op de top van een berg gaat staan en zegt, alle koninkrijken van de aarde zijn van mij. En Jezus dat niet tegenspreekt. Als nou die duivel macht heeft en Jezus zegt jullie zijn uit de vader der leugen, passen wij dan bij God? Heel het Oude Testament loopt toch uit op die gigantische dissonant dat volk waar God mee onderweg gaat, Israël, niet past bij God. Jullie zijn vreemd gegaan. Jullie hebben de breuk gemaakt. Jullie hebben het verbond verbroken. Alles is stuk. Dan kunnen we God toch geen vader noemen. Maar dan komt Jezus. En hij zegt, ik wil dat jullie het toch doen. Onze Vader. En de catechismus legt uit, dat is omdat God onze Vader door Christus geworden is. Wie ziet op de Heere Jezus? En wie zijn hulp en heil en zaligheid niet meer bij zichzelf zoekt, maar bij de Heere Jezus, wordt zo nauw verbonden met de Heere Jezus, dat je hetzelfde mag zeggen als de Heere Jezus. En God, de Heere Jezus, noemt God, vooral in het evangelie van Johannes, mijn Vader. Dus door het geloof verbindt de Heilige Geest ons aan de Heere Jezus. En wat Hij zegt, mogen wij zeggen. Als we ons dat beseffen, dat wij geen natuurlijke kinderen, maar adoptiekinderen zijn. En ik hoop dat u dat beseft. Want dat is het wonder van het evangelie. Dat God ons verkondigt dat dat mag en dat dat kan en dat Hij niks liever wil. Dat God onze Vader door Christus geworden is, dat werkt volgens mij naar twee kanten uit. Aan de ene kant kunnen we God dus nooit natuurlijk onze Vader noemen. U moet er eens op letten. De Heer Jezus heeft het altijd over mijn Vader en jullie Vader. De Heer Jezus heeft het nooit inclusief over onze Vader. Er blijft een oneindig verschil tussen de manier waarop Jezus spreekt over mijn Vader en de manier waarop de geadopteerde kinderen, de discipelen, de vadernaam mogen gebruiken. In onze tijd zijn er heel wat boekjes die het gebruik van de vadernaam aanprijzen. Ook tegen een hele grote schroom in de kerken om God Vader te noemen. Daar kom ik straks op. Maar die het gebruik van God als God aanspreken als Vader aanprijzen. Vooral vanuit het feit dat God onze schepper is. Dat God jou heeft gemaakt, betekent dat Hij jou heeft gewild. Dat Hij je maker is, betekent dat Hij je vader is. En omdat Hij jou heeft gewild, mag je, kun je, moet je Hem aanspreken als vader. Nu is dat in de Bijbel een lijn. Vooral in het Oude Testament een heel klein lijntje. Dat God, kijk, zoals iemand die iets produceert, op een bepaalde manier ook de vader van dat product, de maker, de bedenker, de geestelijke vader van dat product is. Nou, die lijn zie je ook in de Bijbel, die schepselmatige band die er is tussen de schepper en mensen. Maar dat is niet waar het over gaat als de Heer Jezus zegt, noem God maar onze vader. Want ja, God heeft u gewild, maar wij willen God niet. En die band van de scheppervader, die hebben wij stuk gemaakt. En wij kunnen God niet direct aanspreken. Hij is niet van nature onze vader. En dus vraag ik een deel van u, wat misschien al te gemakkelijk, al te vanzelf sprekend God aanspreekt als onze vader, daar nog eens over na te denken. Wij passen niet bij God. Wij kunnen, wij mogen helemaal geen onze vader zijn. Maar we doen het niet om iets in ons, maar omdat we op de plek van Jezus gaan staan. Het geloof is vrijpostig. Het gaat op Jezus plek staan. En zegt dan, onze Vader, God, de Almachtige, is niet meer van nature onze Vader. Wij gaan, als we God als onze Vader aanspreken, op een plek staan waar we niet horen, namelijk op de plek van Jezus. En zoals Jezus bad, gaan wij bidden. Hij bad tot zijn Vader en om Jezus wil mogen en met het oog op het onze Vader moeten wij ook zo bidden. Ik las, om dat duidelijk te maken, een voorbeeld. Stel nou een klein jongetje, een kleuter, kijkt heel erg op tegen zijn grote broer van 10. En hij zou zo graag die grote broer willen zijn. En wat doet hij dan? Op een goede dag pakt hij de kleren van zijn broer en die doet hij aan. En die broek die slobbert om zijn middel en die pijpen zijn veel te lang. En die trui, dat is een soort jurk, past van geen kanten. Maar dat kleine jochie leeft zich zo in de rol van die grote broer. Dat hij die kleren aandoet en eerst is het een beetje geschutter, maar op een gegeven moment stapt hij heel stoer door de kamer. Tot hij op een gegeven moment zelfs de stem van die grote broer opzet en gaat praten als zijn grote broer. Dat is wat wij doen. Wij gaan in de kleren van Jezus Christus staan. Het zijn niet onze kleren. Ze passen ons ook helemaal niet. Maar Jezus zegt dat we ze aan kunnen, mogen, moeten doen voor onze zaligheid. En het wonderlijke is, als je dus op die plek van Jezus gaat staan, dat je ook zo gaat praten als Jezus. En het gaat zeggen, onze Vader. Besef dus altijd dat het niet je eigen kleren zijn. En lees anders het Oude Testament. In het Oude Testament, is heel opvallend, wordt bijna nooit over God als Vader gesproken. Het was best ingewikkeld om psalmen te vinden die iets met die Vader, psalm 103 dan. Maar verder niet zo heel veel. Ja, zeg je, nou ja, dat gebeurde waarschijnlijk niet zoveel en de Heer Jezus die is ermee begonnen. Nou, dat is niet waar. Want er zijn een hele hoop namen waar God als Vader wordt aangesproken. In het Hebreeuws is het woordje voor vader Aaf, Ab. Joab, Abia, Eliab, Abiel. Allemaal namen waarin dus dat woordje vader zit. In de populaire godsdienst, om het maar even zo te zeggen, werd God vrij vaak, blijkbaar, hè, als we die namen lezen, als vader aangesproken. Maar de profetische kritiek gaat daar tegenin. Denk maar even aan Malachi 1, vers 6. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij? God is een vader die zijn volk Israël heeft uitverkoren. Maar de profeten leren aan Israël om God niet te makkelijk te claimen. Hij is onze vader, dus hij zorgt voor ons. O ja, zegt Malachi, hij is onze vader. Eer, vrees en dien hem dan, want dat is wat je met een vader doet. Als wij te gemakkelijk de vadernaam gebruiken, lees het Oude Testament. En besef dat als wij zeggen onze vader, we altijd kleren aantrekken die ons helemaal niet passen. Maar andersom, draag die kleren met ere. Waarom zou je die kleren aandoen als kleuter en dan als een baby bij papa op schoot klimmen? En dat is wat sommige mensen ook doen. Zij zien de liefde van de Heer Jezus, zij horen van vergeving en ze zien de doop als een onderstreping van Gods genade. En ze doen belijdenis in de kerk. Ze trekken dus de kleren van Christus aan. Maar ze willen, ze kunnen, ze durven, misschien vanwege hun opvoeding, niet te praten zoals hun grote broer. Nee, ze trekken wel zijn kleren aan, maar gaan daarna praten als een klein babytje. dat is wat u, wat jij doet, als je wel belijdt te leven uit de genade van de Heer Jezus, maar zegt, het is mij te heilig, het is mij te groot om God onze Vader te noemen. Ik heb het gevoel dat wij dan heel vaak wachten op een moment waarop God als het ware prachtig mooie kleren uit de kast haalt en aan ons persoonlijk overhandigt en zegt, kijk eens, ik heb jou uitverkoren. Hier zijn mijn kleren. Jij mag mij nu Vader noemen. We zijn toch op zoek naar een bijzondere bevestiging van ons geloof. Naar een nog diepere zekerheid dan alleen maar het vastklampen aan de belofte van de Heer Jezus. Om dan te mogen zeggen, onze Vader. En eigenlijk doen we dan precies hetzelfde als die mensen die heel natuurlijk God onze Vader noemen. Want wij willen ook God onze Vader noemen buiten Jezus om. We willen een direct lijntje met de Vader. Wij willen zelf de kleren van de Zoon krijgen. Maar zo werkt het niet. Wij kunnen God alleen maar Vader noemen als we in de kleren van zijn Zoon Jezus Christus gaan staan. Maar als wij dan, en dat is het wonder waar onze jonge zuster gisteren de vinger bij legde. Als wij dan in de kerk komen, dan is dat toch het evangelie. Dat God onze Vader wil zijn. Noem God dan ook onze Vader. Want God heeft besloten dat Hij intiem met ons wil zijn. En dat Hij u, jou en mij deel wil laten uitmaken van zijn familie. En dat hij daarom aan de Heer Jezus, door de Heer Jezus laat zeggen, noem mij onze Vader. Ik kan het begrijpen. Ik kan het meevoelen. De schroom om God onze Vader te noemen. Maar wat nou? Maar wat nou als God niks liever wil dan dat wij om Jezus wil deel gaan uitmaken van zijn gezin? En wij zeggen, o Heere God, dank u wel dat u mijn zonde vergeeft. Dank u wel dat ik in de hemel mag komen. Maar nee, aan uw tafel wil ik niet zitten. Bij uw gezin wil ik niet horen. Zou je daar de Vader dan niet oneindig veel verdriet mee doen? Jezus is gekomen. Gebruik hem dan ook. Trek zijn kleren aan. En praat zoals hij sprak. We beginnen te bidden. Onze Vader. En dan zeggen we dat we vertrouwen dat wij staan waar Jezus stond. En we beginnen met te zeggen dat wij vertrouwen dat we kunnen zeggen wat Jezus zei. Dat is één. Dus wij gaan op de plaats van Jezus staan. Dat betekent nooit natuurlijk God onze Vader noemen. Maar die vadernaam alstublieft ook niet laten liggen. Want alleen met die kleren van de Heer Jezus aan, komen wij bij Vader thuis. En Hij wil niks liever dan dat wij Hem als onze Vader aanspreken. Is dat uw verlangen? Om God, onze Vader, samen met heel de kerk, om God onze Vader te noemen. God wil niks liever. En geloven is dan beginnen met bidden. Door uit te spreken dat je erop vertrouwt dat je kan en mag staan waar Jezus stond. En dat je kunt en mag zeggen wat Jezus zei. Nou ja, dat was één, die was ik nog steeds aan het afronden. Twee, dan gaan we dus ook zeggen wat Jezus zei. En wat zei Jezus dan? Als wij dan op de plek van Jezus gaan staan, wat zei Hij en wat zeggen wij? Nou ja, onze Vader. Alleen, Jezus heeft een andere Vader voor ogen dan wij. Dat is een beetje ingewikkeld. Een Vader in de tijd van de Heer Jezus deed andere dingen, had een compleet andere plek in de maatschappij dan wat onze vaders doen en de plek die wij als vaders hebben. En daar moeten we dus wel op bedacht zijn. Wat heeft de Heer Jezus nou voor ogen als Hij tegen God de Vader zegt, mijn Vader? En als Hij tegen zijn discipelen zegt, bid maar onze Vader. Vier dingen zijn voor een vader in het Oude Oosten belangrijk. Een vader is ten eerste gezagsdrager en opdrachtgever. Hij heeft de leiding over gezin en familie. Denk maar even aan de geschiedenis van Jacob. Jacob die heeft twee vrouwen hoeveel zijn het ondertussen? 11 kinderen. En dan wil hij naar huis. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar Laban. En dan zegt hij, mag ik gaan? En mogen mijn vrouw en kinderen gaan? Hij zelf was het bezit van Laban. Zijn twee vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen waren het bezit van Laban. Dat is de plek van de vader in het Oude Oosten. En Laban mag beslissen wat er met zijn bezit gebeurt. Ik zeg het maar weer eventjes. Daar komt natuurlijk ook die wat heidense gedachte vandaan van een vader die haar dochter in de kerk brengt. Zij gaat dan van het bezit van haar vader over in het bezit van haar man. Vind ik niet zo heel nieuw testamentisch, maar het ziet er wel mooi uit, hè? Ja. De vader heeft de leiding over gezin en familie. En de rol van het kind is die van het gehoorzamen. Niet tegen je vader ingaan, doen wat hij bepaalt. Dus dit beeld van de vader komt, ja, ik heb zitten zoeken, want waar hebben wij nou nog gezag, joh? Dat is weer ingewikkeld. Om dus een beeld te bedenken van een instantie die gewoon per definitie gezag heeft. Wij zeggen vaak, ja, gezag moet je verdienen. Nou, dat is dus in het Oude Oosten zo compleet anders, dat wij misschien wel dat vaderbeeld van de Heer Jezus ons gewoon niet in kunnen leven. En misschien zit het nog een beetje in de overheid, in de politie, op het moment dat een politieagent zegt stop, dan stop je. Toch? Nou, daar. Dat is een aspect, een heel belangrijk aspect van het vader zijn. Leest u het evangelie van Johannes maar. Als het gaat over mijn vader, dan gaat het over het gehoorzamen door Jezus van de vader. Ik heb het gevoel dat als wij de naam vader uit de kast trekken, om God aan te spreken, dat we het vooral hebben over dat God voor ons zorgt, dat God dicht bij ons is en dat God intiem met ons is. Nou, één hele grote betekenis in het Nieuwe Testament is dat God het voor het zeggen heeft. Het duidelijkst komt dat wel naar voren als de Heer Jezus in Gethsemane is. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Onze vader zeggen betekent dus volkomen overgave. Jezus over, wij gaan op de plek van Jezus staan. Wat zegt Jezus als hij vader zegt? Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Als u wilt dat ik aan het kruis ga, uw wil geschiede. Als wij onze Vader bidden, gaan we op de plek van Jezus staan. En is dit het beeld dat Jezus voor ogen heeft? Maak je niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Want als God het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees niet bezorgd. En toen wij daar net om gingen bidden, hebt u denk ik wel gemerkt dat ik dat zelf heel ingewikkeld vind. Om niet bezorgd te zijn. Om God zijn gang te laten gaan. Op de plek van Jezus gaan staan, betekent met Jezus meebidden, onze Vader. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is één. Twee, een vader is eigenaar en erflater. Hij bezit het land. Hè. Toen het volk Israël het land Kanaan inkwam, kreeg elke stamvader een stukje land. Dat moest hij bebouwen, bewerken en dat moest hij verdelen onder zijn kinderen, onder zijn zonen. Vader, in dit opzicht kun je dus het beste vergelijken met je baas. Zoals je baas de winst van het bedrijf naar zijn eigen goeddunken verdeelt, zo verdeelt God de erfenis. En Paulus gebruikt dit aspect. Ik weet niet of de Heer Jezus dit nou zo in gedachten heeft. Je komt dat in de evangelie namelijk nauwelijks tegen. Maar Paulus die doet dat wel heel vaak. Dan zegt hij als wij om Jezus wil God onze Vader noemen, dan mogen we ook de conclusie trekken dat wij de erfenis krijgen die Jezus voor ons verdiend heeft. Namelijk de toegang tot het eeuwige leven. Hij is door de Vader opgewekt. En hij mag voor eeuwig leven met God. En dat deelt hij uit in de kerk. Dat wij om Jezus wil worden vergeven en eeuwig leven krijgen. Nou, dat is de erfenis die God in bezit heeft en die hij uitdeelt aan zijn kinderen. Dat betekent ook, en daar zit opnieuw dat aspect in van God zijn gang laten gaan. Markus 13, vers 32. Niemand weet de dag van het oordeel, zelfs de Zoon niet. Alleen de Vader, die in de hemel is. Dat heeft helemaal niet iets vertrouwds. Dat heeft niet iets van onze Vader zorgt voor me. Nee, dat heeft iets engs. Het oordeel komt en alleen de hemelse Vader weet wanneer. Markus 11, als je elkaar niet vergeeft, vergeeft de Vader je ook niet. Dat is geen vader die zijn arm om je heen slaat. Dat is een vader die de consequenties trekt uit je daden. Wil jij niet naast die en die in de kerk zitten, dan hoef je ook niet naast mij te komen zitten. Als jij je naast niet vergeeft. Markus 8, wie zich schaamt voor mijn vader, daarvoor zal mijn vader zich ook schamen. En wie van ons schaamt zich niet op enig moment als hij moet uitkomen voor zijn geloof? Jezus zegt, dan sta je recht tegenover mijn vader. 3. Een vader is opvoeder en leraar. De meeste vaders tegenwoordig die gaan 's ochtends aan het werk en komen dan 's middags weer thuis. En daar hebben we allerlei deeltijddingen voor en zo, maar dat is toch nog wel heel vaak de praktijk. Dat was in het Oude Oosten anders. Ik bedoel, je vader, en neem nou de Heer Jezus. Jozef was timmerman. En als de Heer Jezus 6 jaar wordt, dan krijgt hij van Jozef een timmerdoos. En dan mag hij mee aan het werk. Er is vlakbij Nazareth een theater in een wat grotere stad, gebouwd rond het jaar 0. Nou, een dikke kans dat Jozef daar als aannemer aan heeft gewerkt. En dat de Heer Jezus toen hij 6 was mee kon. En hij keek het werk van zijn vader af. Je vader is dus de hele dag bij je. Hij heeft kennis en wijsheid die hij doorgeeft aan zijn kinderen. De vader is ook de leraar in die zin dat hij de kinderen op de juiste weg leidt. Denk maar aan Spreuken en Prediken. En zo zie je de Heer Jezus in dat nachtelijke uur elke keer de berg opgaan. Om naar de vader te kijken. Vader, wat wilt u met deze wereld? Hoe gaat u om met deze wereld? En zo bidt hij zich in de wil van de vader. Jezus kijkt steeds, zoals hij als kind naar Jozef keek, hoe hanteert hij die hamer en die zaag? Zo kijkt Jezus. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, zegt hij tegen Jozef en Maria als hij in de tempel is. Hij kijkt naar de schriften. En die schriften die hanteert hij als de duivel op hem afkomt. Zo gaan wij op de plaats van Jezus staan, als wij onze vader noemen. En we denken dan aan een leraar die ons de weg wijst, die ons corrigeert. Mijn zoon, aanvaard de tucht van je vader. 4. Een vader is ook verzorger. Hij zorgt voor het levensonderhoud van de kinderen. En dat is denk ik een aspect wat ook in onze maatschappij nog zit. Vader zorgt samen met moeder. Maar denk even aan de weduwe van Zarfat. Als de man daar overlijdt, is dat kind hulpeloos. Want moeder kan niet werken. En de jongens die worden dus als slaaf verkocht aan iemand anders. Want ze zijn het bezit van die vader, van die moeder. En ze kunnen dus als koopwaar overgedaan worden in het bezit van een ander. Als kind ben je totaal onbeschermd, volkomen machteloos, heb je niets in te brengen. Kind zijn betekent kwetsbaar en marginaal zijn, afgescheiden leven van de grote mannensamenleving. Dat is de houding waarin de Heer Jezus gaat staan als hij God aanroept als onze Vader. Waarin wij dus ook gaan staan. Wij roepen God als onze Vader aan om zijn zorg, om zijn bescherming vanuit een overtuiging van volkomen afhankelijkheid van Hem. Ja, dat is het patriarchale beeld van de Vader. Dat is hoe Jezus een Vader kende en dat is het beeld dat Hij gebruikt. Maar Hij voegt een vijfde element toe aan het vaderschap. Dat vinden we in Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Waar die jongen zijn vader dood verklaart en zegt, geef mij de erfenis en ik ga erop uit. Dat betekent dat je zegt, vader, jij bestaat voor mij niet meer. Dat is in het dorp de grootste schande die je de vader aan kan doen. Die man werd voor de rest van zijn leven nagekeken. Maar wat doet hij op het moment dat die jongen eraan komt? Hij maakt zich nog veel meer te schande, ik heb het u al vaker verteld. Hij trekt zijn opperkleed op en gaat rennen. Een man in het Oude Oosten gaat niet rennen. Want dan heb je haast en wie haast heeft, in tegenstelling tot in onze cultuur, telt niet meer mee. Dan heb je geen aanzien. Moet je blijkbaar zelf het werk doen. Je gaat niet rennen. En je laat je blote benen niet zien. Schande. Maar deze vader is vol liefde, vol vergeving voor deze zoon. Dat is wat Jezus, en dat is een element wat in dat beeld van het vaderschap in de tijd van het Nieuw Testament. Nou, dat vinden we niet zo. En Jezus zegt, dat is nou de kern van de hemelse vader. Vergevende en trouwe liefde. Jezus gehoorzaamt de vader als de trouwe zoon. Maar hij laat ons ook zien hoe vol van liefde en vergeving de Vader is. Als Jezus ergens komt, dan staat het er keer op keer in het evangelie van Marcus. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. En daarmee laat hij niet alleen maar zien dat hij de Vader aanspreekt. Maar dat hij ook de Vader afbeeldt. Zo is God Vader, gemeente. Dat zien wij. Als we Jezus zien, dat is wat u verkondigd wordt, als u Jezus verkondigd wordt. Een vader die zoveel liefde heeft, dat het hem totaal niet kan schelen of hij zich nou belachelijk maakt. Door zijn zoon te sturen en die zoon die sterft, Omdat Hij met ons wil zijn. Omdat Hij wil dat u en jij zijn familie wordt. Gemeente, als wij op de plek van Jezus gaan staan, dan zijn er dus die vijf dingen. Ja, nou ja, dat kun je natuurlijk nooit bedenken, want dan zit je onze Vader te bidden en dan ben je 10 minuten aan het bedenken welke vijf dingen je daar dan bij moet bedenken. Maar laat dit uw beeld van de Heere God vormen. Dit is wat we doen. Als Jezus onze Vader zegt, volkomen afhankelijkheid, volkomen gerichtheid op de wil en de daden van de Vader, volkomen gehoorzaamheid en volkomen overgave en vertrouwen dat wat Vader doet oké is. Volkomen vertrouwen dat God zorgt. Volkomen vertrouwen dat de liefde en de genade van de Vader uiteindelijk winnen. En ze winnen als het Pasen wordt. En de Vader de Zoon opwekt. Sta op, mijn Zoon. Want Hij heeft terecht onze Vader gebeden. Gemeente, ga op de plek van Jezus staan en laat Jezus in u bidden. Want dat staat er, hè? Opdat Hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Er staat niet, als wij onze Vader bidden, dan zijn wij ons van het begin af aan bewust dat we kinderlijke vrees en vertrouwen op God moeten hebben. Nee. Als wij bidden onze Vader, opdat Hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Jezus wil in ons bidden. Wij gaan op de plek van Jezus staan. Maar Hij is aan de rechterhand van de Vader en Hij bidt voor ons. En Hij bidt in en door ons. En wij nemen zijn woorden op onze lippen. Laat zo Jezus in je bidden. Dat betekent een totale ontlediging van je eigen wensen en gedachten. Zoals Jezus, Filippenzen 3, het Goden even gelijk zijn geen roof geacht heeft, maar zich heeft ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen in alles gelijk geworden. Hij is gestorven. Dat is bidden op de plek van Jezus. Jezelf ontledigen van al je eigen wensen en verlangens, zoals Jezus dat deed. En Jezus woorden door je heen laten gaan. Tot slot. Het gaat over het Onze Vader, zei ik tegen onze jonge zuster. En zij zei, ja, dat gaat het altijd. Ik hoop dat u vanmiddag hebt geproefd wat een enorm wonder. Dat kan. Dat het in deze duistere wereld, in ons zondige hart, altijd maar weer gaat over God als Vader. Dat kan alleen omdat Hij tot op de dag van vandaag een gemeente opzoekt. Met wie Hij aan één tafel wil zitten. Met wie Hij één gezin wil zijn. Omdat Hij wil dat u en dat jij Hem onze Vader noemt. Groeien. In de kennis van Jezus Christus zorgt dat we gaan bidden en leven in lijn met Jezus. Kijk, vader Origenecht zegt, heel ons leven zegt dan onze Vader. Want in heel mijn leven word ik dan afhankelijk van God. Laten we gelovig op Jezus plaats gaan staan en bidden tot de Vader. En leven in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan Hem. Laat Jezus in u bidden. En begin dan die lange en vaak zware weg. Waarop onze zelfgenoegzame gedachten en idealen en verwachtingen langzaam maar zeker worden gericht op Jezus. En in één lijn worden gebracht met Gods eeuwige daden. Zoals Jezus' verlangens in zijn aardse leven waren gericht op de eeuwige liefde van de Vader. en ons behoudt. Amen. Laten we gaan bidden en ik wil dan met u bidden het gebed dat in het formulier van het avondmaal staat. Het formulier voor de bediening van het avondmaal. Want daar vind je iets terug wat zowel in de katholieke als in de protestantse traditie een hele mooie lijn is. In de vroege kerk, als je dan nog geen belijdenis had gedaan, werd je weggestuurd naar de preek. Ite, ite, missa est. Ga weg, dit is de mis. En wat gebeurde er dan als dan de belijdeniscatechisanten weg waren? Dan ging dus de gemeente in gebed. Bidden kan alleen wanneer je Jezus kent. Bidden kan alleen wanneer je op Jezus plek wil staan. En dan, als dat gedaan was, vond het avondmaal plaats. Want verbonden zijn met Jezus wordt aan dat avondmaal uitgebeeld. Maar hoe wordt dan dat gebed opgebouwd? Ze beginnen niet met het Onze Vader te bidden. Maar er wordt gepleit op wat de Heer Jezus over zichzelf in dat avondmaal aan de gemeente geeft. Dat wordt God als het ware teruggegeven. En dan wordt heel voorzichtig gezegd, zowel in het formulier als in de katholieke traditie: verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Daar zit een bepaalde schroom in. Almachtige God en Vader, wij willen u nu aan gaan spreken als onze Vader, Maar wij durven dat alleen omdat Jezus ons dat geleerd heeft. Wij gaan nu op de plek van Jezus staan. En zo voel je bidden als het belangrijkste deel van de dankbaarheid. Daar vindt die intimiteit plaats. Dat hoogheilige en dat meest intieme, de kleren van onze oudste broer aantrekken en dan ook zijn woorden tegen God gaan zeggen. Daar heb je een aanloopje voor nodig. En dan, als dat onze Vader heeft geklonken, dan met z'n allen aan tafel. Om het nog eens te proeven. Ja, Hij wil dat ik onze Vader zeg. Nou, zullen we het gaan bidden? Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat Gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem, wij op zijn plaats leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nooit meer toerekenend en met alle dingen aan lichaam en ziel ons verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere, Jezus Christus, uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Goede tieren, Vader, milde zegenader en milde zegenaar, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart. Psalm 33, vers 11 is de slotzang.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen en ga dan heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.